Wenen. En komend uur zit hier tot half twee ongeveer Jan Leijers, een BV'er. Een nieuwe serie heeft hij gemaakt. Het wordt uiteindelijk ook een boek, Allah in Europa. 10 jaar geleden ging hij naar het Midden-Oosten op zoek naar de islam. Werd een reisserie die veel los zou maken. Werd uiteindelijk ook een boek dat goed verkocht werd. En dit keer doet hij het in Europa, ons eigen continent. Jan Leijers is BV'er, hij is presentator, interviewer, bekend in Nederland van zomergasten. En hij is ook muzikant. Hij heeft vele hits gemaakt.
Twee dingetjes. Ik haat dus de term BV. Maar wij zeggen dus niet BV'er, maar BV.
Die fout heb ik al eerder gemaakt.
Ja, omdat het dus bekende Vlaming, bekende BV. Nederlander.
Ja, je bent een BV, bekende Nederlander. Ja. Maar dan is BN er eigenlijk, ja, BN, bekende Nederland. Nou ja, we begrijpen wat we bedoelen, toch?
Ja, maar bij ons heeft dat voor mij in ieder geval zo'n beetje
term,
zeggen jullie dat? Een kleffe lading.
Kleffe lading, BV?
Ja, dat is zo. Dat wordt ook zo geafficheerd, weet je wel. Zo opening meubelpaleis met 4 BV's aanwezig. En dan komen daar zo 4 zangers of soapacteurs. Dat is wat de term BV bij mij oproept.
En als er zou staan 5 BV aanwezig, dan zou het gewoon jouw gezin kunnen zijn. Want jouw 4 dochters, die zijn ook allemaal bekendheden. Inmiddels.
Ja, dus, ik denk op een boerderij, dan ben je al gauw geneigd om als boerenzoon of boerendochter ook de stiel in te gaan. En dat is bij ons ook zo'n beetje. Dus die hebben hun hele jeugd niet anders gezien dan vader die die schreef of gitaar speelde of optrad. Dus dat is voor hen gewoon wat je in het leven doet. En op hun manier zijn ze daar mee bezig. Maar het is waar dat ik eigenlijk al stilaan, en zeker door de jongste generatie, is mijn enige claim to fame dat ik vader van ben. Weet je wel? Dus dat een 11-jarige zal mij niet herkennen, maar er door zijn moeder op gewezen worden van: je weet ook dat dat de vader is van Olga. En dan zie je de ogen, of van, stijgt het respect, of van Ella.
Laten we het eerst hebben over de islam. Een onderwerp dat jou volgens mij al je hele leven gefascineerd heeft. Klopt dat?
Niet mijn hele leven, maar ik kan er wel precies een moment op plakken vanaf wanneer het begonnen is. En dat is 16 jaar geleden maakte ik een eerste reisdocumentaire voor Canvas. Dat was De Schaduw van het Kruis. Toen ben ik op een motor, heb ik het hele traject afgelegd van de eerste kruistocht. Dus vanaf het kasteel van Godfried van Bouillon, die deelnam aan de eerste kruistocht en in Jeruzalem tot koning van Jeruzalem werd gekroond, helemaal tot in het Heilig Land, tot in Jeruzalem. En toen ik in die landen kwam, Turkije, Syrië helemaal, Libanon, Palestina of de Palestijnse gebieden, ik had daar een vreemde klik. En toen ik daar dan weer vertrok, had ik zeker het gevoel, ik ben hier nog lang niet klaar mee. Dat was eigenlijk het begin van die fascinatie. En van die godsdienst, waarom precies dan de islam? Ik heb er al vaak over nagedacht. Volgens mij is het omdat het tegelijk zo dichtbij en vertrouwd is. Het is ook een monotheïstische godsdienst. En ze hebben dezelfde profeten, Abraham en Mozes. En er is zoveel
En Jezus en
Maria. Dus het heeft zoveel met elkaar gemeen. En tegelijk voelt het dan op zoveel momenten zo anders en ver aan. En het is die spanning eigenlijk die mij boeit. En er bijna blijvend tot aantrekt.
Dat maakt het misschien ook een soort spiegel. Als iets een beetje lijkt op het eigene en toch volledig anders is, dan is het ook meteen een manier om te reflecteren op je eigen samenleving. Of de religie waar je zelf uitkomt.
Dat is ook een beetje de teneur in de boeken die ik erover schrijf. Misschien nog meer dan op tv. Omdat je in een boek kan je gewoon langer over je gedachten en je gevoelens uitweiden. En op tv is het toch vooral laten zien. Maar dat is zeker zo, ja. Ik maak die reizen eigenlijk ook om mezelf en mijn wereld beter te begrijpen. Je ontdekt ook pas hoe futiel sommige verschillen zijn die wij als heel groot aanvoelen. Bijvoorbeeld tussen verschillende politieke partijen. Je moet dan eens op een andere plek komen en iets horen als een minister van Binnenlandse Zaken die verkondigt every Muslim who turns Christian should be killed, dan denk je bijzelf, nu ben ik pas echt ergens anders. Dit is echt een andere insteek dan...
Dan valt die formatie of die taalstrijd ineens wel mee.
Ja, dat is eigenlijk allemaal variaties van hetzelfde. Basically, ja.
10 jaar geleden, de serie waarin je onder meer naar Mekka ging... dat maakte heel veel los in België. Zelfs debatten in zalen gingen er nog maanden later over.
Ja, er zijn scripties over geschreven.
Scripties zelfs
over geschreven. Ja, er zijn mensen op gepromoveerd. Echt waar.
Af en toe koop ik de standaard en dan was die serie... die was al een half jaar van de buis... en dan stond er nog een ingezonden brief over Jan Leijers. Voor, tegen.
Ja, het grappige was inderdaad dat dus... En toen had ik wel het gevoel van, ik zit een beetje goed... omdat ik kreeg zowel vanuit moslimhoek zelf... geweldig goede reacties. Het was ook de eerste keer dat ik überhaupt reacties kreeg... van allochtonen. Ik stopte dan met mijn auto bij een benzinestation... en ik stapte uit en hoorde ik zo de volgende auto door... toot, toot, toot. En dan keek ik om en dan zaten er zo 3 Marokkaanse jongens... Mekka, de weg naar Mekka. En zij hadden het op tv gezien en hun zus had het boek gelezen. Dat was meestal de rolverdeling. En die vonden het altijd geweldig. En er waren ook kritische stemmen van... Jan Leijers bekijkt alles door een westerse bril... Wat natuurlijk zo is, ik zou niet weten door welke bril ik anders kan kijken dan door een westerse bril.
Hoe kun je dat vermijden, ja?
Maar en is tendentieus in de keuze van zijn onderwerpen en zijn personages. Terwijl als ik nu naar die reeks terugkijk of terugdenk aan wat ik allemaal heb laten zien. Ja, als je echt een tendentieuze reeks zou willen maken over de islam in Iran, dan vallen er wel andere dingen te laten zien dan wat wij hebben laten zien. Dus ik vond in retrospect was het een hele beschaafde. Ik heb trouwens nu, kunnen we het straks over hebben, maar als ik de meest krasse uitspraken uit 10 jaar geleden de weg naar Mekka mij voor de geest haal en ik vergelijk die met wat ik nu in Europa heb gehoord, heb ik nu veel krassere dingen gehoord dan om het even wat ik onderweg naar Mekka heb gehoord.
De tijd is ook 10 jaar verder en volgens mij waren veel dingen die je toen aankaartte, die lagen gevoelig, terwijl dat nu bijna clichés zijn geworden. Ik weet dat er bijvoorbeeld iemand heel boos was over het feit dat jij een kritische vraag over polygamie had durven stellen. Mm-hmm. Aan iemand. Van oh ja, dat is een cliché. En daar kwam die met zijn polygamie. Nu zou dat absoluut niet gevoelig liggen, volgens mij.
De tijden zijn zeker veranderd. Over die kwestie heb ik ook al vaak nagedacht. Namelijk, in Europa kan je alleen shockeren door je antwoord. In de Arabische wereld, zeker toen ik er was, en ik denk niet dat op dat gebied veel veranderd is, kan je al shockeren met de vraag. En dat zegt al heel veel over een samenleving. Als een vraag al als schokkend wordt ervaren.
Omdat heel veel dingen heilig zijn, niet te bevragen zijn.
Ja, ja.
Omdat kritiek eigenlijk niet gewaardeerd
omdat
wordt.
Omdat de code is, er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in vraag stelt, in twijfel trekt. Waar je geen, die zijn wat ze zijn. En, maar goed... Daar kunnen we het ook nog over hebben. Twijfel heb ik toen ervaren op weg naar Mekka. Twijfel is in de Arabische wereld schaarser dan drinkwater.
Dat is een punt waar we straks misschien even op terug moeten komen. Want het lijkt me heel fundamenteel. Maar laten we eerst beginnen met de serie die je nu gemaakt hebt. En het wordt uiteindelijk ook een boek. Je bent op zoek gegaan naar de islam in Europa. En dat was voor jou de meest logische plek om te beginnen, Bosnië. Want dat is eigenlijk de plek waar het altijd al geweest is.
Ja, de islam is lang in Spanje geweest. Al-Andalus, de Moren. Hebben we ook, daar ben ik begonnen op mijn weg, op mijn reis naar Mekka. Maar in 1492, de val van Granada, de laatste Moren werden verslagen en verjaagd. En was het over en out met de islam in Spanje. Bosnië, daar is de islam rond dezelfde tijd eigenlijk aangekomen. Toen hij in Spanje verdwenen is, door de Ottomaanse Turken hebben die meegebracht. Dus daar is de islam al 500 jaar ingeburgerd. En het leek mij zo interessant om daar te beginnen, omdat anders dan in de rest van Europa is de islam in Bosnië A, dus geen exotische nieuwkomer, en B, moslims zijn er ook geen minderheid. En dus een hoop problemen die moslimgemeenschappen hier ervaren, stigmatisering of discriminatie of bestaan in Bosnië structureel niet. Je hebt natuurlijk de Bosnische oorlog gehad en zo verder. Maar over de eeuwen heen moet je zeggen, daar wonen al 500 jaar, zijn christenen en moslims daar elkaars buren. En bekijken ze elkaar niet als van, wat ben jij, een vreemde eend in de bijt.
Het voelt bijna vreemd als je het zegt, omdat je even later in de aflevering naar Srebrenica gaat en daar praat met nabestaanden van de genocide. Hmm. Waardoor in ons hoofd natuurlijk toch vooraan zit dat het daar allerminst vreedzaam is en dat het daar helemaal niet naast elkaar leeft.
Nee, maar in de jonge imam in Srebrenica, dat is een jongen dus, Ahmed Hrustanovic, die is een dertiger, die als kleine jongen rond de dagen van de val van Srebrenica met zijn moeder gedeporteerd is en nu teruggekeerd is met zijn vrouw en zijn kinderen naar Srebrenica om er imam te worden. Heel tegen zijn zin trouwens van zijn vrouw, die veel liever in Sarajevo was gebleven. Je zal maar de vrouw van een jonge imam die naar Srebrenica wil, of all places. Maar die man vertelt me dus dat het eigenlijk toen ook redelijk uit de lucht kwam vallen. Die vertelde ook van tot 1992 dreven wij handel, we kochten bij elkaar, we dronken koffie en thee met elkaar, we hielpen elkaar. En zoals hij het vertelt, was het plots of een kwade genus maakte zich van het land meester. En is dat ontspoord en op een vreselijke manier, maar die eigenlijk niemand echt had zien aankomen.
Dat ging heel snel. De vlam sloeg in de pan en ineens was het helemaal anders.
Ja, werd er ook gerefereerd aan dingen van honderden jaar geleden. Weet je wel? Mladic, dus de Servische generaal, de Bosnische Servische generaal die Srebrenica ingenomen heeft, die hield een kleine videotoespraak op het plein van Srebrenica. Van hier zijn we dan en we schenken deze stad opnieuw aan het Servische volk om ons op de Turken te wreken die ons dan en dan dat hebben aangedaan. En dat gaat dan over honderden jaren geleden. Dat je denkt van, hoe kan je ooit optimistisch worden als zulke dingen op eender welk moment plots weer een motief of een aanleiding kunnen zijn om...
Een angst die er ook in zit, want de aflevering daarna in Hongarije spreek je al iemand die zegt, ja, ik ben er niet gerust op, ik praat ook liever niet met de media, ik hou een bescheiden profiel, want het zou zomaar hier ook mis kunnen gaan. Mm-hmm. Die is heel bang. Een van de interessante voorstellen die al meteen gedaan wordt is, zou het eigenlijk mogelijk zijn, zoals dat in Bosnië kan, een soort verlichte versie van de islam, een tolerante versie van de islam, zou er een Europese islam te stichten zijn? Volgens mij is dat ook een centrale vraag in jouw reeks. Mm-hmm, kan dat? Een Europese islam?
Laat ik eerst even toelichten dat dus de voormalige... Kijk, de Bosnische islam is heel hiërarchisch gestructureerd. Dus je hebt eigenlijk de groot mufti, dat is een soort paus, die staat aan het hoofd. En daaronder heb je de gewone muftis, die als een soort bisschoppen over hun eigen district regeren. En dat is dus heel centraal gestuurd en geregeld. En de voormalige grootmufti van Bosnië, die zei dat is de oplossing voor Europa. Want wij houden alles in de gaten. En zodra iemand uit de pas dreigt te lopen, dan grijpen wij ook in. Als een imam rare dingen begint te zeggen in de vrijdagpreek, dan grijpen wij in.
Dus er moet een soort leiderschap komen?
Er moet een soort, ja, zoals de paus aan het hoofd van de kerk staat en omzendbrieven stuurt en als iemand en kan dreigen met een excommunicatie. Dat was zijn voorstel. Ik weet niet, ik ben daar sceptisch over, want ik denk nooit dat je iemand kan vinden waar in Europa zowel de Arabische als de Turkse, als de Bosnische, als de Pakistaanse moslims zouden achterstaan. Los daarvan vond ik een van de meest interessante fenomenen in Bosnië dat je hebt daar een heel soepele, ongedwongen islam. Je komt in een dorp waar iemand je vertelt, hier wonen alleen moslims. En je ziet alleen mensen die voor jouw ogen net zo goed Serviërs of Kroaten zouden kunnen zijn. Je ziet geen enkele hoofddoek. Je ziet vrouwen gewoon in een soort blouse en een rok. Dus dat is allemaal heel soepel en niet rigide. Tegelijkertijd kom je dus in Sarajevo in een Soefi-broederschap waar jonge mensen, twintigers, dertigers, verschillende avonden per week komen mediteren en komen bidden. En die zeggen, dat stoort ons vreselijk. Want die soepele, ongedwongen Bosnische islam, het moet van ons allemaal weer een beetje zoals de islam echt moet zijn.
Het moet wat strakker.
Wat strakker, want wat je hier in Bosnië ziet is eigenlijk een verwaterde versie van de islam, net door de nabijheid, al die eeuwen, van de christenen. Net omdat christenen en moslims in Bosnië al zo lang elkaars buren zijn, is die islam helemaal. En heb je heel veel moslims die bier drinken. En heb je zelfs moslims die niet halal eten. En dat kon voor hem helemaal niet. En ik denk dat dat ook één van de grote pijnpunten, problemen is om te komen tot een, noem het dan een Europese of een verlichte of een soepele of een relaxte, hoe je het ook wil noemen, islam, is dat daar zoveel tegenkanting, dat mensen die daarin stappen zoveel tegenkanting krijgen.
Omdat de tendens toch wel overal is terug naar de oorsprong, strakker in de leer.
Er is een geweldig ethisch reveil bezig. En de jonge generatie is gewoon veel strakker en in de leer dan hun ouders en hun grootouders.
Je reist van Bosnië naar Brussel. Je komt uiteindelijk ook terecht in Parijs, in Engeland, in Hamburg. Merk je dat het journalistiek moeilijker wordt om met mensen de werkelijke kwesties te bespreken naarmate je dichter bij huis komt?
Je hoeft daarvoor niet dichter bij huis te komen. 10 jaar geleden, op weg naar Mekka, kan ik me nauwelijks problemen, al zeker niet met dus de mensen die je wil interviewen, herinneren. Wel met Egyptische politieagenten of een of andere veiligheidsdienst, maar de mensen zelf waren open en gretig. Ik herinner me nu een moment, en dat was typisch, hebben we zo vaak meegemaakt. De voorzitter van een moskee in Boedapest, die weliswaar had toegezegd dat we eens mochten langskomen, maar we kwamen daar binnen met een draaiende camera. Dat is natuurlijk, ik weet het, niet echt helemaal beleefd, maar goed.
Dan voorkom je dat het een toneelstukje wordt.
Ja, voilà. Ik zei ook tegen hem, we want to keep it as natural and casual as possible. En hij zei, ja, voor mij is het helemaal niet natural and casual. Hij zei, ja, wij vertrouwen de media niet, want uit onze ervaring weten we dat 99% van mediamensen hebben slechte bedoelingen. Ik zeg, ik verzeker u dat wij tot die 1% behoren. En dat meen ik ook. We hebben helemaal geen verborgen agenda om mensen in een ander licht dan voor te stellen dan ze zelf zouden willen. Maar het is echt moeilijk. Merk je door alles wat er de afgelopen 10 jaar ook op tv en in bladen in de media verschenen is, er is een hele hoge mate van paranoia en achterdocht onder moslims.
Jij komt ook dicht bij de kwesties. Want jij wil natuurlijk praten met de familie van jihadisten, met de Syriëgangers. Je wil praten met de imams die misschien wat verder afstaan van de gangbare imams die normaal op tv zou zien.
Ja, maar ik moet wel zeggen, in ons kantoortje in Brussel hadden we op het bord bovenaan twee dingen geschreven. Geen terroristen, geen vluchtelingen. Net omdat we dat het eerste is waar iedereen aan denkt als je zegt moslim. Front of mind, dus over jihadisten, terroristen. Terwijl wij wilden daar niet in meestappen, omdat je dan eigenlijk al het vooroordeel bestendigt. Dus wij wilden integendeel vertrekken van wat zoveel moslims je verzekeren en wat ik dus graag wil geloven, van 99% van de moslims vindt dat geweld en die terroristen even erg. En de vluchtelingen is gewoon een apart verhaal van wat de islam in Europa betekent. En dus zijn we daar nooit naar op zoek gegaan. Er komen natuurlijk terroristen, Syrië-strijders, vluchtelingen, die komen in het verhaal, duiken die op. Maar dat is niet de focus. De focus was net, wie zijn die, naar schatting 25 miljoen moslims, die in Hamburg, Stockholm, Boedapest, Londen, Dewsbury wonen. Hen willen we een stem en een gezicht geven. Als je in de wereld van de Syrië-strijders of de jihadisten of de, moet je ook een ander soort programma maken. Daar kan je niet, dan moet undercover, moet je maanden, weet je wel, dat is een ander soort programma dan.
Je wilde gewoon de mainstream islam in Europa. Hoe gaat dat eigenlijk? En met die onderliggende vraag, Allah in Europa, past dat? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
Precies, maar onderschat niet, zelfs als je dus met open vizier vragen stelt aan mensen die met open vizier antwoorden, wat je dan allemaal te horen krijgt. Dat palet is, ik bedoel daarmee, je hoeft geen Syriëstrijder of geen bommenlegger te interviewen om, zoals ik verschillende Britse Korangeleerden heb horen zeggen in Londen en in Dewsbury, de dood is de terechte straf voor een moslim als hij zijn geloof afvalt. Je hoort dat en je denkt, waar valt dit nu onder eigenlijk? Is dit dan een haatprediker of is dat gewoon iemand die letterlijk leest wat er in zijn heilige boek staat?
Waarschijnlijk staat dat er ook gewoon.
Volgens hen wel. En kunnen wij Westerlingen dat niet begrijpen? Dat is overigens, dat is ook al iets frappant, dat dus iemand die in Londen woont en daar vaak geboren is, jou aanspreekt als een Westerling. Waarbij je dan afvraagt, wat ben jij dan? Je bent ook in Londen of in Leeds of in geboren. Maar ja, de vanzelfsprekendheid waarmee hij zoiets verkondigt, doet je ook vragen, waar moeten we eigenlijk de grens, wat betekent het eigenlijk radicaal of extremistisch? Waar wordt iets,
wanneer word je radicaal en
problematisch?
En wanneer,
ja, wanneer wordt iets problematisch?
Je zei, ik kan geen vragen stellen. Als je naar het Midden-Oosten gaat, dan kan ik eigenlijk heel veel dingen niet bevragen. Is dat iets dat je in Europa ook merkt? Dat de heiligheid van sommige waarheden zo groot is dat ze niet bevraagd worden?
Het verschil is dat in Europa kan je die vragen wel stellen. Maar merk je wel dat er een soort, en soms denk je van dat ze allemaal naar dezelfde school gaan, omdat je hoort sommige voorbeelden zo vaak terugkomen. Misschien lezen ze dezelfde boeken of dezelfde. Maar je kan de vraag stellen die je wil, maar je krijgt er een doordacht, vaak een beetje sofistisch, een beetje drog, redeneerachtig antwoord op. Maar het is niet zo dat je, dat is een groot verschil dus met de Arabische wereld. Moslims zeggen daarom ook, Groot-Brittannië bij uitstek is het beste land ter wereld voor een moslim om in te leven. Want hier kunnen we werkelijk alles wat we willen luidop zeggen. Als je in een gemiddeld Arabisch land hardop zegt dat wie zijn geloof afvalt de dood verdient, dan ben je voor het gemiddelde, bijvoorbeeld zeker voor het Marokkaanse regime, voor de Marokkaanse koning, ben je dan een fundamentalist. En dus een vijand van het regime en dus gevaarlijk. En dat zal je in Marokko weinig mensen luidop horen zeggen. Maar in Groot-Brittannië ben je veel vrijer dan in welk ander islamitisch land ook. Omdat je in een islamitisch land mag je alleen die dingen luidop zeggen die stroken met de lijn van dat land.
Is het trouwens gelukt om zo'n afvallige voor de camera te krijgen?
Ja, Zana Ramadani. Dat is een van de heftigste stemmen. Die zit in aflevering 7 in Duitsland. Dat is een van in oorsprong Albanees-Macedonische jonge vrouw die op haar 7e met haar familie naar Duitsland is gekomen. En na veel problemen en ruzie met haar familie en vrouwenhuizen, vluchthuizen, ik weet niet, noemen jullie dat zo?
Blijf van mijn lijfhuis.
Blijf van mijn lijfhuis. En dus een tijdje bij Femen heeft gezeten en zich nu letterlijk met, in woord en daad en met hand en borst verzet tegen wat zij noemt de vrouwonvriendelijke, patriarchale, onderdrukkende waarden van de islam. En die ook niet helemaal, maar toch we mochten absoluut niet filmen waar ze woonde. Haar adres niet. Dus, semi-ondergedoken leeft ze en wordt bedreigd, maar heeft er lak aan en zegt, kijk, ik doe wat ik moet doen. Ik zeg wat ik moet zeggen. En dus ja, ex-moslima en heel, heel heftig in haar uitspraken. Ik denk dat zij mij, er zijn een aantal mensen, maar zeker zij ook, die mij hebben doen inzien of bedenken dat voor de niet-moslims, voor de Europese niet-moslims, omdat dat toch de vraag is die ik krijg als ik nu terugkom van die reis, zie ik in de ogen de vraag van, ja, wat moeten we doen? Hoe moet het verder? En ik denk dat we net die moslims die staan voor een soepele, ongedwongen invulling, dat die zoveel mogelijk moeten gesteund worden. En dat we onze pijlen vooral niet mogen richten tegen die... Dat muziekje, vertelt dat ik eigenlijk...
Ja, er komt nieuws aan. Maar die mensen moeten we steunen. Maar we praten zo meteen verder. We gaan even luisteren naar het nieuws in de wereld. En dan straks praten we verder over de serie en ook over andere dingen.
Prima.